Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Heer, Heren. Met enige regelmaat komt het terug op een gespreksavond, bijvoorbeeld met de eerste avond van de ABC geloofscursus. De vraag: wie is Jezus? En soms ook nog wat meer toegespitst: wie is Jezus voor u? Voor jou. En om de deelnemers dan een beetje te helpen, staan er dan allerlei woorden op een rijtje. Revolutionair, leraar, voorbeeld, zoon van God, hulp, idealist, profeet en ook Heer. Een hele brede keuze van termen. En wie er niet uit kan kiezen, niet uit wil kiezen, maar ook nog iets anders kiezen. Maar hoogst zelden, ik denk dat ik het eigenlijk nog nooit heb meegemaakt, dat iemand de term Heer koos. Dat is ergens vreemd. Want dat woord Heer, dat komen we volop tegen in de Bijbel. In het kerkelijk spraakgebruik. We hebben het vanmorgen in het Kyrie nog gezongen. Heer, ontferm u. Toch begrijp ik het, geloof ik, ergens ook wel. Want Heer, dat is nogal formeel. Dat is iets van de nette brief. Mijn Heer, mevrouw, mijn heren. Of de Heer die en die. Het is nogal afstandelijk. En dat gebruik je nou niet direct voor iemand waarmee je een persoonlijke relatie onderhoudt. Als je dan Heer de Heer gaat zeggen, ja, dan wordt dat wat ridicuul, dan heeft dat iets belachelijks. Maar het zit ook wel een beetje in de inhoud, denk ik, die aarzeling. Want Heer, dat heeft de associatie in zich van heersen, van beheersen, van overheersen. Heer. En meester. Iemand die boven mij staat. Iemand die mij kan doen en met mij kan doen en laten wat hij wil. Dat maakt me klein. Dat maakt me ondergeschikt. Dat maakt me afhankelijk. Er is dus ook wel reden om, ja, dan toch maar te zeggen van die geloofsbelijdenis, als het geloof wat wij belijden, dat moet ergens uit het hart komen. Zullen we het dan maar niet tussen haakjes zetten? Wordt een beetje lastig met de melodie straks, maar we zouden het tussen haakjes kunnen zetten. Of, voor we dat dan doen, zouden we ons ook kunnen afvragen, nog één keer, en dat wil ik dan vanmorgen dan toch maar doen. Wat is er nu zo wezenlijk, wat is er nu zo onopgeefbaar in die uitdrukking, Heer, onze Heer, dat de kerk besloten heeft, onder leiding van de Heilige Geest, om die uitdrukking in de apostolische geloofsbelijdenis op te nemen. En die vraag die wordt nog wat klemmender, want we zouden zonder al te veel problemen kunnen stellen dat de kern van heel die apostolische geloofsbelijdenis, van al die woorden, ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in de Heilige Geest, al die woorden daaromheen gegroepeerd, die komen uiteindelijk neer op dat ene zinnetje: Jezus is Heer. Jezus is Heer. Je kunt je van al die dingen afvragen die er staan in de apostolische geloofsbelijdenis. Heb ik dat nu per se nodig, dat God schepper is, dat Jezus geleden heeft, dat de kerk een gemeenschap is van gelovigen, dat er vergeving is van zonde. Je kunt het er eigenlijk allemaal afpellen en zeggen, nou, één ding is onopgeefbaar uit één aspect, uit één belijdenis ontspringt de kerk, ontspringt ons geloof. Dat is namelijk die uitdrukking, Jezus is Heer. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Al het andere loopt als het ware daaruit weg. Wat wil het dus zeggen? Onze Heer. De Bijbel. Eerst het Oude Testament. Daar komen we het woord Heer tegen op twee manieren. Als u een Bijbeltje bij u heeft, maar dat gebeurt niet zo vaak meer, kunt ook thuis kijken, dan ontdekt u al heel gauw dat het woord Heer op twee manieren wordt gebruikt. Er staat gewoon Heer met een hoofdletter en dan kleine letters. Maar je hebt ook Heer met vier hoofdletters, vier kleine hoofdletters. Klein kapitaal heet dat dan, geloof ik, in het jargon. Vier hoofdletters. Dus het woord Heer komt op twee verschillende manieren voor. En het eerste betekent inderdaad gewoon Heer, zoals wij dat kennen. Maar het andere, met die klein kapitaal hoofdletters, dat is een substituut, een vervanging van Gods eigen naam. Dus als daar staat Heer met die vier hoofdletters, dan gaat daar Gods eigen naam achter schuil. Die vier hoofdletters in het Hebreeuws, J-H-W-H. Ik wil het niet uitspreken, want dat is nu net wat de schrift verbiedt, dat wij Gods eigen naam uitspreken. Het is als het ware dat er daardoor een hekje om die naam wordt gezegd, zodat wij die naam niet alleen niet zullen gebruiken, maar vooral ook niet zullen misbruiken. Dus achter dat andere woordje Heer, daar gaat steeds Gods eigen naam schuil. En als wij Jezus dan Heer noemen, dan gaat Gods eigen naam, die klinkt daar dus in mee, die klinkt daar dus in door. En Gods eigen naam, dat betekent zoveel als ik ben die ik ben erbij. Wordt ook wel vertaald met de eeuwige. Hij die de tijd overstijgt en er is. Of de levende. Of de trouwe, de getrouwe. Nou, wat betekent dat dan? Zou je kunnen zeggen, als de kerk zegt Jezus is Heer. Nu, dan klinkt die naam van God in het Oude Testament, Gods eigen naam, die klinkt mee, die klinkt daarin door. En dan zegt de kerk daarmee eigenlijk zoveel als de God die Israël uit Egypte heeft bevrijd, die van Israël van de boze farao heeft bevrijd, dat is eigenlijk dezelfde, dat is dezelfde als de Jezus die daar een mens bevrijdt van een boze geest. Bevrijding en nog eens bevrijding. Maar het is ook oordeel. Oordeel over de geest van Egypte, over slavernij en over onderdrukking. En het is ook oordeel over de geesten die een mensenleven kunnen beheersen. En er zijn nogal wat geesten die ons leven kunnen beheersen. Het is als het ware dat dus door die term Heer er een groot is gelijkteken gezet moet worden tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Geen twee testamenten, maar één testament. Eén grote wilsverklaring van God naar deze wereld, naar ons mensen toe. Terzijde, nog even bij dat Oude Testament. Daar is ook nog een andere Heer. Dat is de Baal. Ook dat kun je vertalen met Heer. De afgod. De Astarte, de godin van de vruchtbaarheid. De Mammon, de god van het geld. Overal om je heen heb je ook dat soort heren. Toen en nu. Het huis dat spik en span moet zijn. Het kan een afgod zijn. De sport, uitstekend. Lichamelijke training. Maar het kan een afgod worden. Het geld. Fijn als je er wat van hebt. Maar het kan een afgod. Het kan een baal worden. Een heer. Iets dat jou kan gaan beheersen. Iets dat bezit van je kan gaan nemen. Waardoor je zelf raakt ondergesneeuwd. Waardoor je zelf niet echt meer kunt kiezen. Het maakt je klein. Het houdt je af van God. Dan het Nieuwe Testament. En dan eerst even de wereld waarin het Nieuwe Testament is ontstaan. Jezus wordt in het Nieuwe Testament meer dan eens Kyrios genoemd. En dat is dat woordje Heer opnieuw. Wij kennen het Kyrios, Kyrie, daar zit precies hetzelfde in. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. Als kerkganger, als gelovige, kent u ook nog wat Grieks. Maar, nou is weer opnieuw niet toevallig dat Jezus Kyrios is gaan heten. Want de Bijbelschrijver, de mensen, de gelovigen om Jezus heen, ze konden kiezen. Er waren twee woorden. Je kon kiezen uit despotes, dat kennen wij ook, de despoot, de heerser. Heerser, daar klinkt in onze taal iets van dat negatieve toch wel in door. De heerser, hij die met mensen kan doen en laten wat hij wil. Willekeur. Niemand heeft hem toestemming gegeven, hij gaat gewoon zijn gang, hij doet gewoon. Dat is de despoot. Dat is dus niet, zo'n Heer is Jezus niet. En daartegenover staat dan de Kyrios, ook die Kyrios die heerst over mensen, maar hij mag het. Hij heeft gezag, hij heeft autoriteit. Zo'n kostbaar goed, autoriteit, als je autoriteit hebt. Want autoriteit, als het goed gaat, gaat niet met dwang gepaard. Autoriteit, dat laat de een en de ander vrij, maar tegelijkertijd gebeurt er iets. Als iemand autoriteit heeft voor jou, ja, dan ben je geneigd om naar hem te luisteren. Dan ben je geneigd om met hem mee te gaan. Dan ben je geneigd om hem te vertrouwen. En de Kyrios, dat is een autoriteit. Maar de despoot, die is autoritair. Groot verschil. Autoritair. De Kyrios, dat is dus niet iemand van de willekeur, maar dat is iemand van de orde, van het recht, van de rechtmatigheid. Toegegeven, het mag een autoriteit zijn, maar ook dat, ook die Kyrios, ook die Heer, die kan een zekere claim op je leggen, een zekere druk op je leggen. Dus hoe zit dat nou? Is Jezus nou toch zo'n Heer dat hij inderdaad een zodanige claim op ons gaat leggen? Dan hebben we Paulus nodig. In de Filippenzenbrief. Dat lied dat we gezongen hebben. Dat is niet toevallig, want wat Paulus daar doet in de Filippenzenbrief, dat is eigenlijk ook een lied zingen. Het wordt geacht een van de oudste stukken van het Nieuwe Testament te zijn. Een lied, een hymne, waarin hij het werk, de persoon, het werk van Jezus Christus bezingt. En hij vertelt, hij bezingt, hij is er lyrisch over, hoe Christus uit de hemel naar de aarde komt. Van boven naar beneden. Van alle macht naar het machteloze. Van de Heer die knecht wordt. En dat vat Paulus dan samen in dat woord kruis. En kruis, dat kun je opvatten als martelwerktuig. Een executiepaal. Een ding. Maar voor Paulus tekent nu net het kruis, dat tekent die weg van boven naar beneden. Het tekent die weg van de bereidheid, van de gehoorzaamheid om die weg te gaan. Om door de knieën te gaan. Dus niet zoals wij geneigd zijn te denken, hè, verbetering van je positie, dat is van beneden naar boven, dat is promotie. Maar hier lijkt het omgekeerde het geval, geen promotie, maar demotie. Geen survival of the fittest, geen recht van de sterkste. Nee, juist omdat hij kiest zo te worden als wij. Het heeft iets onvoorstelbaars. De gedachte dat iemand als Jezus, maar daar gaat het wel om, dat iemand als Jezus gewoon naast u kan zitten. Naast u had kunnen zitten. Zo is hij mens geworden. En omdat hij daarvoor gekozen heeft om als de minste der mensen onder ons te zijn, als een slaaf, als een rebel aan het kruis geslagen te worden, daarom heeft God hem verhoogd. Een naam gegeven boven alle naam, daarom heeft God zelf hem Heer genoemd. Daarom. Hij was het niet, hij is het geworden. Wij zouden zeggen misschien, de media zouden het stellen, Nova zou het erover hebben. Nee, dit is een loser, een verliezer. Maar God zegt, hij is een winnaar. En de winner takes it all, krijgt alles. Maar let wel. Als Jezus dus Heer genoemd wordt, dan is dat dus nooit triomfantelijk zonder meer. Als Jezus Heer genoemd wordt, dan staat daar op de achtergrond altijd een kruis. Als Jezus Heer genoemd wordt, en dat dreigt al te mooi, al te prachtig te worden, dan zien wij als het ware ineens toch zijn doorboorde handen, zijn doorboorde voeten en zijn doorboorde zij. Dat is zijn Heer zijn. Als we het nou zo proberen samen te vatten, aan de hand van de vraag, wat is nou het gezicht van Jezus als Heer? Op welke manier kijkt Hij mij aan? Kan ik hem zien? Op welke manier leidt hij nou mijn leven? Is hij nou de Heer van mijn leven? Om te beginnen zie ik een voluit menselijk gezicht. Heel betrokken, heel dichtbij. En op het moment dat mij van alles overkomt, op het moment dat ik de verkeerde kant dreig op te gaan, dan zie ik in zijn gezicht de spieren zich spannen, omdat hij zich met mij, voor mij wil verzetten tegen die machten die mijn leven bedreigen. En het vreemde is, dat als Jezus mij aankijkt, als die Heer mij aankijkt, dan doet hij dat niet vanuit de hoogte, maar dan doet hij dat zo dat ik mijzelf voel groeien, groter voel worden, sterker voel worden. En zijn ogen, als ik die wat beter bekijk, dan dagen die mij uit. Probeer het dan. Probeer het dan als mens naar Gods bedoeling voor zijn aangezicht te leven. Probeer het dan. En soms verstrakt die blik. Dan is hij ineens streng. Als ik dreig te verslappen. Als ik het geloof dreig op te geven. Als ik afglijd. Als ik andere mensen, als ik andere dingen toelaat in mijn leven die me gaan beheersen. Dan is hij streng. Maar dat gezicht ontspant ook weer. Wordt vriendelijk en bemoedigend. Als ik mijn best doe. Als ik mijn best doe, maar het gevoel heb, het glipt me uit de hand. Dan is het alsof hij met zijn gezichtsuitdrukking wil zeggen, even volhouden. Even volhouden. En ik zie een traan vanuit zijn oog naar beneden rollen. Op het moment als ik radeloos ben. Als ik met mijn pijn, met mijn verdriet niet weet waar ik naartoe moet. Als het de overhand dreigt te nemen. Dan zegt zijn gezicht zoveel als, vertrouw me. Vertrouw me nou maar. Onze Heer. Dat is ook dynamiet. Dat is ook explosief. Dat was al zo in de eerste eeuw. In de eerste eeuw was de Curios, de Romeins keizer. De keizer werd als een heer, als een kurios vereerd. En dan komt daar die kleine groep mensen, aangeraakt door Jezus, geïnspireerd door Jezus, door Gods geest, en die zegt: nee, het is niet de keizer, het is niet Augustus, het is niet Nero. Nee, het is Jezus die Heer is. Wij gehoorzamen niet de keizer, wij gehoorzamen de koning der koningen, wij gehoorzamen Jezus. En dan mag daar wel een bevel klinken in de naam van de keizer, dit en dat. Zij zeiden: ik gehoorzaam de keizer niet. Ik kniel niet voor hem. Ik kniel niet voor zijn beeld. Ik mag geen dienst nemen in het leger, maar ik wil ook niet dienst nemen in het leger. Ik wil geen offers brengen voor die Heer die geen Heer is. En dat is niet alleen toen, dat is ook nu. We zeggen dan met enige trots en enige hoop soms: ja, we horen tot de PKN, tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het is misschien wel aardig om te weten dat in het begin van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, daar staan dan de belijdenisgeschriften, de apostolische geloofsbelijdenis, die we zometeen dan ook zullen zingen, uit de derde, de vierde eeuw. En daar staat dan ook in de Heidelbergse catechismus uit de tijd van de reformatie, de 16e eeuw, zo een heel aantal belijdenisgeschriften. En dan staat daar ook bij: verder hebben we de zogenaamde thesen van Barmen. En ook die hebben betekenis voor ons belijden, voor ons geloven nu. Wat zijn nou die barme thesen? Die zijn gemaakt in 1934 in Duitsland. Gaat er natuurlijk al een belletje rinkelen. In de tijd van de opkomst van Hitler. Een periode waarin het Germaanse volk werd gezien als het hoogste goed. Een tijd waarin Gods wil uit de geschiedenis werd afgelezen. De triomfen van het Derde Rijk waren door God gegeven. En dan is daar een kleine groep van mensen die vol blijft houden. Die zegt: nee, nee en nog eens nee. Dat zijn niet de heren waar die wij dienen. Wij hebben een andere heer. En dan formuleren ze een zin als: wij verwerpen de valse leer, als zouden er gebieden zijn in ons leven waarop wij niet aan Jezus Christus, maar aan andere heren zouden toebehoren. Dat wij zouden toebehoren aan Hitler. Dat we zouden toebehoren aan dat Derde Rijk. Dat we zouden toebehoren aan wetten en regels. Die wetten en regels hebben op ons geen vat. Al die dingen hebben geen vat op ons. Nee, zeggen ze dus. Doorgetrokken naar vandaag, en dat is het slot ook voor vandaag, denk ik. Jezus is Heer, dat heeft dus iets lieflijks, dat heeft iets inderdaad van zijn gezicht, van zijn gelaat, maar het is tegelijkertijd radicaal. En het zou misschien mooi zijn als wij dat zouden kunnen ontdekken, opnieuw zouden ontdekken als gelovigen, als kerk vandaag. Dat we niet ons laten meesleuren door de trends van de dag, de opiniepeilingen die elke dag weer veranderen en elke dag weer andere cijfers geven. Dat we ons niet laten beperken, laten bepalen door de beperkingen van ons leven, en die zijn er nogal wat. Ziekte of angst voor de dood in het bijzonder. Dat we ons niet laten beheersen door slechte herinneringen uit het verleden. Dingen die we zelf hebben gedaan, fout gedaan, of dingen die anderen ons hebben aangedaan. Dat we ons niet neerleggen bij het onheil dat we om ons heen zien. Of het nu gaat om het onheil dat oorlog aanricht, of onheil door armoede, of onheil door schending van mensenrechten. Maar dat we steeds op keer bedenken: nee, Jezus is Heer, niet dat, maar Jezus is Heer. Het werd, vond ik, toen ik dit voorbereidde, heel mooi weergegeven door een enkel zinnetje van Okke Jager. En die legt eigenlijk dat Heer zijn van Jezus, dat radicale, dat opstandige bijna, dat legt hij in de opstanding van Christus zelf. Want hij zegt: Jezus heeft zich in het graf niet neergelegd bij de feiten. Dan zouden we kunnen invullen, dus niet neergelegd bij de trends van de dag. Hij heeft zich niet neergelegd bij de beperkingen van het leven. Hij heeft zich niet neergelegd bij wat het verleden dan ook maar gedaan heeft. Hij heeft zich niet neergelegd bij het onheil. Hij heeft zich niet bij de feiten neergelegd. Anders lag hij er nu nog. Jezus is Heer. Amen.